Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Home Computers 100 Icons That Defined a Digital Generation van schrijver Alex Wiltshire en fotograaf John Short is een rijk geïllustreerd overzicht van de thuiscomputer. Van vroege experimentele systemen tot de gevestigde machines van de jaren 90. Het is geen technische handleiding en ook geen volledige geschiedenis van software. De kern bestaat uit 100 zorgvuldig gefotografeerde computers uit de collectie van de Center for Computing History in Cambridge, aangevuld met advertenties, verpakkingen, handleidingen en korte historische toelichtingen. Wiltshire gebruikt deze objecten om te laten zien hoe de computer van een specialistisch apparaat veranderde in een alledaags middel voor werk, onderwijs, creativiteit en spel. Bekende modellen, zoals de Commodore 64, de Sinclair ZX Spectrum, de BBC Micro en de Apple Macintosh, staan naast minder bekende machines van onder meer Oric, Thomson en Robotron. Daardoor vertelt het boek niet alleen het bekende succesverhaal van IBM, Apple en Commodore, maar ook dat van mislukte ambities. Regionale markten en ontwerpkeuzes die later verdwenen. Het resultaat is een visueel geschiedenisboek met aandacht voor techniek, vormgeving en maatschappelijke verandering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, 100 machines maken de versnipperde thuiscomputermarkt zichtbaar. De keuze voor precies 100 computers geeft het boek een heldere vorm, zonder te suggereren dat de geschiedenis slechts uit 100 beslissende modellen bestaat. Elke machine functioneert als een venster op een periode, een markt of een ontwerpfilosofie, naast de Altair 8800, IBM 5150, Commodore 64 en Apple Macintosh. Verschijnen daarom ook merken die buiten gespecialiseerde kringen nauwelijks nog bekend zijn, zoals Intertek, SDC, Oric, Thomson en Robotron. Die brede selectie is belangrijk, omdat de thuiscomputermarkt in de jaren 70 en 80 niet vanzelf op één standaard afstevende. Fabrikanten probeerden uiteenlopende combinaties van prijs, uitbreidbaarheid, onderwijswaarde, grafische mogelijkheden en huiselijke uitstraling te verkopen. In het Verenigd Koninkrijk kregen Sinclair en Acorn bijvoorbeeld een bijzondere positie, mede door betaalbaarheid en de plaats van computers in het onderwijs. De BBC Micro laat zien hoe een publieke omroep, scholen en een fabrikant elkaar konden versterken. Voor Nederlandse en Belgische lezers maakt die Britse nadruk begrijpelijk waarom de Spectrum en de Commodore 64 in veel Europese huishoudens zo herkenbaar werden. Ook al verschilden winkels, tijdschriften en onderwijsbeleid per land. Door bekende en obscure apparaten naast elkaar te zetten, corrigeert het boek de neiging om alleen de uiteindelijke winnaars te onthouden. Het laat zien dat technische geschiedenis ook bestaat uit alternatieven die destijds geloofwaardig waren, maar later door standaarden, prijsdruk of marktconcentratie verdwenen. Ten tweede, vormgeving onthult hoe computers een plaats in huis en op school veroverden. Home Computers behandelt computers nadrukkelijk als fysieke voorwerpen. De fotografie van John Short richt zich niet alleen op complete machines, maar ook op schakelaars, aansluitingen, toetsen, logo's, lettervormen en behuizingen. Dat perspectief maakt zichtbaar dat ontwerp geen oppervlakkige toevoeging was. Een computer moest vertrouwen wekken, begrijpelijk lijken en passen op een bureau, in een woonkamer of in een klaslokaal. De futuristische Intertek Superbrain contrasteert bijvoorbeeld sterk met de rechthoekige beige vormgeving die met de IBM PC steeds dominanter werd. Zulke verschillen tonen een bredere verschuiving. Vroege apparaten konden nog ogen als hobbyprojecten, laboratoriuminstrumenten of uitgesproken designobjecten. Naarmate de markt groeide, werden veel computers neutraler en zakelijker, mede omdat compatibiliteit en betrouwbaarheid belangrijker werden voor kopers. Tegelijk behielden sommige merken een herkenbare identiteit. De compacte Sinclair machines, de kleurige consumentenuitstraling van Commodore, en de verzorgde benadering van Apple riepen elk andere verwachtingen op. Ook randapparatuur en handleidingen krijgen aandacht. Daarmee toont het boek dat de gebruikservaring niet bij de processor begon, maar bij alles wat iemand zag, aansloot en moest begrijpen. Deze materiële benadering onderscheidt het boek van geschiedenissen die vooral specificaties of bedrijfsresultaten opsommen. De lezer ziet hoe de belofte van digitale technologie letterlijk werd verpakt voor gewone huishoudens. Ten derde, ondernemers. Afsplitsingen en rivaliteit bepaalden het tempo van innovatie. Een terugkerend thema is de explosieve groei van kleine computerbedrijven en de persoonlijke netwerken daarachter. Wiltshire beschrijft een industrie waarin medewerkers zich geregeld beperkt of onderbenut voelden, vertrokken en vervolgens zelf nieuwe ondernemingen begonnen. Daardoor ontstonden niet alleen nieuwe merken, maar ook rivaliteiten en kruisverbanden tussen mensen, ideeën en technische oplossingen. Het boek kiest daarbij geen helden en schurken, maar laat zien hoe onstabiel een jonge markt was. Een goed idee kon snel worden ingehaald door goedkopere productie, betere distributie of een concurrerende standaard. De opkomst van de IBM 5150 is in dit verband essentieel. IBM maakte de personal computer niet uit het niets, maar de PC hielp wel een norm te vestigen waar andere fabrikanten zich toe moesten verhouden. Machines die technisch interessant of visueel opvallend waren, konden alsnog verliezen wanneer ze niet voldoende compatibel waren met de software. Uitbreidingen en zakelijke verwachtingen rond die norm. De DEC Rainbow is een voorbeeld van een systeem dat niet standhield tegen zulke marktkrachten. Tegelijk laat de geschiedenis van Acorn zien dat invloed niet altijd samenvalt met directe marktduurzaamheid. De naam leeft voort in ARM, een architectuur die later fundamenteel werd voor energiezuinige processoren. Zo maakt het boek duidelijk dat de geschiedenis van thuiscomputers geen rechte lijn van vooruitgang is, maar een netwerk van mislukking, overname, voortbouwende ideeën en onverwachte erfenissen. Ten vierde, thuiscomputers maakten programmeren en digitale geletterdheid tastbaar. Het boek benadrukt dat vroege thuiscomputers meer waren dan apparaten voor tekstverwerking of spelletjes. Ze boden veel gebruikers een eerste praktische kennismaking met programmeren. Machines werden vaak geleverd met handleidingen, programmeervoorbeelden en soms ingebouwde BASIC-omgevingen. Wie wilde begrijpen wat het apparaat kon, kwam daardoor al snel in aanraking met commando's, variabelen, eenvoudige grafiek of geluid, die laagdrempelig, maar soms ook noodgedwongen doe-het-zelf-cultuur verschilt sterk van de huidige digitale omgeving, waarin veel technologie direct klaarstaat, maar minder inzicht geeft in de onderliggende werking. Tijdschriften speelden eveneens een rol met programmalijsten, schakelschema's, recensies en advertenties voor uitbreidingen. De computer werd zo een onderwerp van actief lezen, uitproberen en delen. Dit verklaart mede waarom modellen als de BBC Micro en de ZX Spectrum in Groot-Brittannië zo'n grote culturele betekenis kregen. Ze waren verbonden met onderwijs, jeugdige nieuwsgierigheid en de gedachte dat computerkennis een praktische vaardigheid voor de toekomst zou worden. Het boek beweert niet dat iedere eigenaar programmeur werd. Wel toont het hoe de beschikbaarheid van betaalbare machines een generatie in aanraking bracht met de logica van software. Voor Nederland en België is dat herkenbaar in de rol van computerbladen, hobbyclubs en schoolcomputers, al volgt het boek vooral de Britse, Amerikaanse, Europese en Japanse productgeschiedenis. De beperking is dat software zelf minder diepgaand wordt behandeld dan de hardware. Toch maakt de aanwezigheid van handleidingen en gebruikssporen duidelijk waarom deze apparaten uitnodigden tot leren. Tot slot, de visuele archiefvorm verbindt nostalgie met kritische computerhistorie. Als boek is Home Computers opgezet als een fraai vormgegeven museumcatalogus. Maar de inhoud gaat verder dan verzamelaarserfgoed. De combinatie van nieuwe productfoto's, historische advertenties, verpakkingen en documentatie laat zien hoe computerbedrijven hun machines presenteerden aan gezinnen, schopen en kleine ondernemers. Reclame beloofde vaak productiviteit, creativiteit, opleiding of toegang tot de toekomst. De objecten zelf tonen vervolgens hoe beperkt, specifiek of omslachtig die belofte soms in de praktijk was. Juist die spanning maakt de visuele aanpak historisch waardevol. Een forse draagbare computer als de Compaq Portable uit 1983 herinnert eraan dat het woord draagbaar destijds iets heel anders betekende dan bij een laptop of smartphone. Ook de Macintosh Portable uit 1989 plaatst latere ideeën over elegant Apple-ontwerp in perspectief. De lezer ziet niet alleen de machines die achteraf iconisch zijn geworden, maar ook de vaak vreemde tussenstappen ernaartoe. Deze aanpak nodigt uit tot bladeren, vergelijken en terugkeren naar afzonderlijke apparaten. Tegelijk is het boek bruikbaar als samenhangend verhaal over de overgang van hobbyapparaat naar massaproduct. Een praktisch nadeel is het ontbreken van een index, waardoor gericht opzoeken lastiger wordt. Ook wie vooral softwaregeschiedenis zoekt, zal aanvullende bronnen nodig hebben. Maar als visueel overzicht van de hardwarecultuur is de beperking deels een bewuste keuze. Het boek maakt de computer opnieuw zichtbaar als ontworpen object, commercieel product en drager van maatschappelijke verwachtingen. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in computer- en designgeschiedenis, retrocomputers, mediaarcheologie of de opkomst van digitale cultuur. Wie zelf opgroeide met een ZX Spectrum, Commodore 64, BBC Micro vroege PC, vindt er herkenning in terug, maar voorkennis is niet nodig. De korte toelichtingen en de heldere visuele opbouw maken het ook toegankelijk voor studenten, ontwerpers, docenten en jongere lezers die willen begrijpen hoe persoonlijk computer gebruik vorm kreeg, voordat internet en smartphones vanzelfsprekend waren. De praktische opbrengst ligt in het leren kijken naar technologie als een geheel van hardware, interface, verpakking, onderwijs en marktstrategie. De intellectuele opbrengst is een minder simplistisch beeld van vooruitgang. Niet alleen de bedrijven die wonnen waren bepalend. Ook vergeten merken, mislukte modellen en regionale alternatieven beïnvloeden wat later mogelijk werd. Vergeleken met boeken die vooral technische specificaties, chemengeschiedenis of de successen van Apple en IBM behandelen, onderscheidt Home Computers zich door zijn brede selectie en museumkwaliteit. De fotografie maakt details zichtbaar die in een conventionele bedrijfsgeschiedenis verloren gaan, terwijl de teksten de apparaten verbinden met de mensen en omstandigheden rond hun ontstaan. Het boek is minder geschikt als naslagwerk voor diepgaande softwareanalyse en het ontbreken van een index is daarbij een reële beperking. Toch is het juist als zorgvuldig samengesteld visueel overzicht sterk. Het laat de thuiscomputer zien als een tastbaar cultureel object, niet slechts als een verouderde voorloper van de telefoon in onze broekzak. Als je ons wilt steunen, Alex Wiltshire, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.